Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een nieuwe week, tijd voor een nieuwe AD Voetbal Podcast. De AD Voetbal Podcast van 10 januari. Het is aftellen tot de start van de Eredivisie. Maar ja, in de keukenkampioen-divisie zouden ze dit weekend al gaan voetballen. Op een aantal plekken ging dat niet door. Dus daar kunnen we uitgebreid over gaan praten in deze AD Voetbal Podcast. Want daar waar we voor vreesden, is waarheid geworden, Maarten Wijfels. Het coronaspook, de corona-tsunami, heeft toegeslagen onder de clubs in de keukenkampioen-divisie.
Dat zien de luisteraars niet, want jij zegt het met een soort glimlach, maar...
Nou, ik vind corona-tsunami zo'n mooi woord om een keer te benutten in de podcast. Ik heb dat nog geen één keer mogen roepen. En ik vind dat echt, zeg maar, zo'n heerlijk woord als dat in de krant staat bij ons.
Ja, nou ja, maar dat is het wel, hè. Want je hoorde de paniek bijna bij Excelsior. Ik zat wat daarover te lezen, dat ze zeiden... Het leek mee te vallen en ineens, inderdaad, als een soort tsunami overspoelt het je selectie. En volgens mij moeten we er heel nuchter naar kijken... Als je ziet wat er in Engeland gebeurt, als je Bayern München ziet, die ik geloof dat er 14 man ook door blessures, maar door uiteenlopende reden niet beschikbaar zijn. In Frankrijk vallen wedstrijden weg. Je hebt Italië vorige week gezien waar Inter in wedstrijdkleding klaarzet op Bologna, waar we al lang wisten dat die niet zouden komen. Ja, dan gaan wij in Nederland natuurlijk niet gevrijwaard blijven. Dus Jan Bluizing, de KNVB, die mogen zich echt zorgen maken over hoe dat nu gaat, de continuïteit van de competitie.
Ja, even voor de duidelijkheid, het gaat om de regel. Je moet 12 veldspelers hebben en 1 keeper ter beschikking hebben. Dat is de basisregel waarvoor een wedstrijd doorgaat. Ja. Ongeacht of het nou corona is of blessures of schorsingen. Want dat is natuurlijk ook wel, dat zit er nog wel bij natuurlijk.
Ja, ook, hè? En ook nog die 13 spelers, 12 plus een keeper. Dan moet ook nog te recruteren zijn, zeg maar, uit de 25 meest gebruikte spelers. Want ja, je kunt wel zeggen, dan nemen we de jongen uit de A1 of zo erbij. Nee, de 25 meest gebruikte. Dus ja, het zal niet direct afgelast worden, maar je zag het dit weekend, het gebeurt wel meteen.
Ja. Twee wedstrijden, top Os Jong AZ en Excelsior tegen ADO Den Haag. Gelijk wel een topwedstrijd die eruit werd gehaald. Daan Bovenberg, excuses voor de geluidskwaliteit. Ging via de telefoon bij Radio Rijnmond. Maar die reageerde als volgt op de tsunami, de corona-tsunami.
Zijn er een hoop. En veel meer dan gewenst en verwacht. En uiteindelijk hebben wij gewoon niet kunnen voldoen aan de basisregel die de KNVB stelt. Waarbij je inderdaad zowel 12 spelers als tenminste 1 keeper moet opstellen. En... nou goed, daar kan ik wel duidelijk in zijn. Aan beide kanten zouden we niet voldoen. Dus we hebben een zeer serieuze uitbraak te pakken. En helaas dus niet in staat om vandaag te spelen.
Nee, dus ging die wedstrijd niet door. Excelsior is ook wel een paar dagen op trainingskamp geweest in België. En kwamen terug en getest. En toen begon het ineens, donderdag de eerste. Ja. En dan gaat het heel hap in de selectie.
Ja, nou ja, precies. Maar ja, weet je, maar... Kijk naar jezelf. Kinderen op school gaan de leeftijd, die pikken dingen op. Ja, het is zo besmettelijk dat het kan op elk moment kan het gebeuren. En de spelers zijn er waarschijnlijk lang niet zo ziek of naar van als met de vorige coronavariant. Dat je, wat was het toen? PSV weet ik nog wel. Cody Gakpo, best een tijdje eruit eventjes. Die had er echt wel last van. Dat zou niet zo zijn, maar ja, het is wel zo besmettelijk dat... Er zijn 1001 vragen die je erbij hebt, want er is geen testverplichting momenteel.
Nee, nee.
Dus ja, wat ga je nou krijgen?
Nou, er is een testverplichting voor spelers die niet gevaccineerd zijn voor wedstrijden.
Ja.
Maar als je dus je boosterprik hebt gehad, is er geen vaccinatie. Dan hoef je niet meer getest te worden.
Nee.
En dat is op zich wel apart.
Nou ja, bedoel... Ja, richt het in zoals je het wil inrichten. Alleen de vraag is vooral, gaan er clubs, trainers, spelers, medici, gaan die de mazen van de wet opzoeken? He? Dat je een kelderkraker onderin. Ja, vandaag toch zou het wel prettig zijn als speler X er wel bij is. Huppakee, of andersom. Dat je, wij spreken, net zo lang gaat testen tot er iets van een positief geval, wedstrijd uitgesteld. Ja, je moet echt hopen dat er toch echt een beetje regelmaat in blijft zitten. Maar ik voorzie dat er ook in de Eredivisie dat er wedstrijden uitgesteld gaan worden. Dan krijg je, het schrikbeeld is toch Engeland. Daar heeft Manchester City 21 wedstrijden gespeeld en Burnley 17. Ja. Dat is natuurlijk nooit meer op geen enkele manier meer een eerlijk verloop te krijgen in de rest van dit seizoen.
Nee, want je gaat dus, je moet wedstrijden gaan inhalen natuurlijk. En de vraag is, wanneer ga je die wedstrijden inhalen? Ook in de Eredivisie geldt dat. En je gaat dus op een gegeven moment een soort van vertekende stand continu krijgen. Dat is lastig natuurlijk hierin.
Nou ja, maar dat. En dan kun je zeggen, ja, op een gegeven moment komt het weer recht. Maar dan heeft Burnley, die moet er nog wel wat inhalen als je dat zo ziet. Die staan onderin. Dus die gaan naar wedstrijden krijgen. Dan gaan ze ook weer meer blessures waarschijnlijk krijgen. Ja, het is, als je een manager bent, dan... Dan heb je gewoon echt een joekel van een probleem.
Ja, ik zag rondom die wedstrijd van Excelsior, die was uitgesteld. En dan zie je op Twitter gelijk wat reacties rondom van ADO Den Haag supporters. Die dan gelijk roepen, ja, het komt ze wel heel goed uit. En dan zeker nog even versterking halen in de winterstop. En dat soort dingen allemaal, wat jij nu zegt. Maar ja, weet je, uiteindelijk, je doet er als club er ook niks aan als het ineens zo heel hard gaat binnen besmettingen.
Nee, maar en nu zeker ook. Kijk, mij lijkt, we zijn er niet bij, maar mij lijkt dat Excelsior uiteraard wil spelen. Want Volendam heeft gewonnen. Dus die krijgt ook dat
je en me wint.
Dat je tegen die achterstand aanloopt. Of dat de marge tot je concurrent minder wordt. Dus dat speelt niet lekker natuurlijk. Dus nee, die hadden absoluut willen spelen. Dat lijkt me duidelijk.
Ja, maar het geluk is wel, de eerste berichten natuurlijk rondom corona, is dat deze Omicron variant minder erg is als de eerste variant. Ik moet nog gelijk denken aan dat verhaal van die Elton Kabangu van Willem II,
ja.
Die als profvoetballer, 22 jaar, op de IC terecht komt te liggen en met corona. Ja, dat wil je natuurlijk ook natuurlijk niet. Hè?
Of wat dacht je van Joshua Kimmich, hè? Die er heel lang uit was bij Bayern en toen meteen ook zei, ik laat me meteen vaccineren. Ja, ik vond ook de oproep van Willem Jansen bij ons in de krant afgelopen weekend uitstekend. Ik heb het ook gezegd tegen hem, joh, uitstekend dat hij het voortouw neemt en zegt, de oproep aan de profvoetballers, laat je nou vaccineren, kom op.
Niet dat aardig. Ja, het gaat natuurlijk ook om die 75% van de spelers is gevaccineerd.
Ja.
Dat is toch wel een verschil met de bevolking, waar 90% ongeveer gevaccineerd is. Mm. Dat is wel een dingetje, toch? Dan kan je wel zeggen, ja, weet je, profvoetbal, voorbeeldfunctie.
Ja, maar goed, voorbeeldfunctie heb ik altijd een beetje, maar doe het gewoon voor je naasten. En ook die jongens hebben familie en opa en oma en weet ik veel wat. Dus het is wel heel kortzichtig om alleen aan jezelf te denken. Het slaat gewoon helemaal nergens op in deze tijd.
Nee, dat is waar. Goed. Nou, die wedstrijden moeten ingehaald worden in de keukenkampioendivisie. We zullen zien wat het komende week gaat brengen in de Eredivisie. Want ja, dit coronaspook is nog niet voorbij. Dus ja, zolang er nog geen maatregelen zijn en je inderdaad in quarantaine moet rondom corona, dan zullen die wedstrijden waarschijnlijk uitgehaald worden als er te weinig spelers zijn. Even terug naar de clubs die op trainingskamp gingen of niet op trainingskamp gingen. PSV, om daarmee even te beginnen. Die zijn Ramaljo ineens kwijt. Dat was toch wel een verrassing ineens, wat uit er niets kwam voor dit weekend.
Ja, zeker. Want ik zat nog even terug te denken. Die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ja, oké. Okay. Hij kreeg die tik. En ja, dat ging eruit. En dan, nou, dan meestal, er is even een klein winterstopje overheen. Dat zal wel oké okay zijn. Er werd na afloop ook niet gezegd van, joh, we houden misschien rekening met. Of wees voorbereid op. En ja, ineens komt dat bericht. En ja, dat is natuurlijk... Dat is wel een serieuze hap wordt er uit zo'n verdediging genomen. Niet dat de verdediging van PSV, daar is het nodig op aan te merken dit seizoen. Maar,
je bedoelt die minst gepasseerde defensie uit de Eredivisie bedoel je toch? Die koploper is.
Ja. Ja. Maar hij is wel een van de aanvoerderstypes. Wil er ook nog wel eens een balletje inkoppen bij een corner. Is ook een van de oudere spelers. Dus het is toch wel een serieus verlies.
Hoe gaat PSV dit oplossen? Want ze hebben natuurlijk achterin wel wat jongens lopen. Hè? Je hebt natuurlijk in principe vervanging rondlopen.
Ja, nou ja, deze heeft vorig seizoen een heel jaar centraal achterin gespeeld. Dus die kan er zo in. Alleen, ja, ook weer zo'n vraag.
Obispo heb je natuurlijk, Boskagli.
Ja, maar nu met zo'n, met die, hè, met deze corona-dreiging nog steeds. Ja, wat doe je dan als club? Hè? Want... Je kunt zeggen, we hebben wel een directe vervanger, maar er zullen maar twee verdedigers niet beschikbaar zijn en het wordt meteen heel dun. En ja, PSV is de koploper, dus je wil ook de ambitie uitstralen van, hè, we willen meedoen, we willen tot einde meedoen. Ja, dus dan zul je toch iets moeten halen. Alleen, ja, dan kom je weer bij de vraag, wat? Hè, dat is natuurlijk een financiële afweging, maar ook de afweging. Zijn dat je nu iemand haalt die totaal de Eredivisie niet kent, die misschien 2 maanden nodig heeft om eens even ingespeeld te raken? Ja, dan is het seizoen ook bijna voorbij. Dus het liefst haal je ook nog iemand die de competitie al kent. Ja, dat is best een puzzel.
Ja, dus in dat kader zou het heel logisch zijn om iemand als Doekie te halen, wat we ook gezegd hebben van Vitesse, die kent de competitie.
Nou ja, omdat die heeft een aflopend contract bij Vitesse, is een jongen met ook nog, zou je nog eventueel nog toekomstmogelijkheden. Alleen, als ze hem niet goed genoeg vinden, ja, dan moet je het natuurlijk niet doen, want dan is het weggegooid geld ook. Maar ja, om nu door het buitenlandse opties, maar... Ja, 8, 9 miljoen of zo, dat gaat PSV nu niet betalen, want Ramalho komt straks terug. Dus dat kan bijna niet.
Dus, nee, er wordt onder andere genoemd die speler van Malmö, Ahmed Hodžić. Dat is de centrale verdediger van Malmö. Die zou dan op het lijstje staan, zou gevolgd worden en dat soort jongens. Dat is natuurlijk meer geruchten.
Ja, maar dat is nou, Malmö is nou miljoen. typisch zo'n club. Die hebben geld opgehaald in de Champions League. Ja, die gaan natuurlijk hoog in de boom zitten. Logisch, dus ik weet niet of dat zo makkelijk is. Maar ja, ik heb ook gedacht aan, kijk, je hebt in het buitenland heb je een paar Nederlanders spelen. Je hebt Jeffrey Gouweleeuw, is natuurlijk een wat ervaren centrale verdediger in de Bundesliga. Nou ja, je zou kunnen polsen of die terug wil, maar ja, zit je ook weer met, vind je die goed genoeg? Je hebt Bram Nuitink, speelt natuurlijk in Italië, ook zo'n jongen, daar val je waarschijnlijk, zeg maar in de doorsnee Eredivisie wedstrijd, val je daar geen buil aan. Maar ja, vind je dat goed genoeg om Europees ook te spelen? Ja, het zijn allemaal afwegingen en die moeten zij maken. En best wel snel, want het beginprogramma van PSV, Groningen uit, Ajax thuis. Ja, dat kan ook zomaar je seizoen al maken en breken.
Ja, zeker. Maar dus dat is wel een keuze waar PSV voor staat. Want er zal wat bij moeten worden gehaald, toch? Want het is te dun met al die besmettingen wat er kan gebeuren om hiermee door te gaan in Europa en de competitie.
Ja, dat is inderdaad het signaal dat ze afgeven. Dus we gaan het zien.
Ja, precies. Overigens hebben ze wel geoefend tegen Teutonia Ottersen uit Hamburg, een vierde klasser. Dat zal maar een wedstrijd zijn geweest, hè?
Ja, en een zeer overtuigende 2-1 zege. Vierde niveau Duitsland.
Ja, maar waarom? Ja. Leg mij nou uit. Je speelt dus deze oefenwedstrijd. Ajax speelt onderling een oefenduel, want die konden ook geen oefenwedstrijd regelen. Maar wat is hier nou de waarde van? En B, waarom maak je niet bekend wie daar speelde? Want ik bedoel, je kan toch gewoon zeggen, deze speler speelde en dit is zo gegaan. Waarom zo geheimzinnig over Teutonia Ottersen uit?
Ja, omdat dat dan ook weer in het kader van de privacy dan, als je weet wie speelt, dan kun je misschien gaan zeggen dat anderen dan...
Oké, raden wie er corona heeft.
Dat besmet zijn. Maar ja, aan de andere kant... Ik moet je zeggen, ja, het boeit mij verder niet hoor. Ik bedoel, een paar oefenpotjes nu. Zondag begint het. Alleen, ja, de vraag is of het zondag dus begint.
Ja, de vraag is of je genoeg spelers hebt de komende zondag. En welke wedstrijden er uiteindelijk op het laatste moment toch worden afgelast. Want ja, er zal nu toch wel... Verwacht je trouwens dat de KNVB nog wat gaat doen in maatregelen? Want we zijn net al over de testen. Gaan zij denk je nog wat doen? Gaan ze het aanscherpen?
Oeh, vind ik het lastiger, want... Het protocol is, eigenlijk is alles erop gericht om, zoals de competitieleider Jan Bluijsen dat vorig jaar, of in 2020 zelfs al noemde, het principe van de Tour de France, de koers wacht op niemand, dat geldt ook voor de Eredivisie. Het gaat in principe gewoon altijd door. Dat is het streven. En daar is het protocol op gericht. En ja, daar zullen ze zo lang mogelijk aan vasthouden. Je wil niet nog een keer, zeker niet meer dat de competitie gedwongen stil komt te liggen, want we zitten nu in een fase, even voor de luisteraars, er zijn drie momenten in een seizoen die belangrijk zijn voor het bepalen van de eindstand in de competitie, mocht die stilgelegd worden. Dus wedstrijd, zeg maar, als er nog geen 17 wedstrijden zijn gespeeld, dus nog niet de helft van het seizoen, dan wordt het seizoen ongeldig verklaard, als het dan wordt stilgelegd. Zit je tussen wedstrijd 18 en 28, dan geldt de stand van dat moment geldt als eindstand. Maar, en dus voor het verdelen van de Europese plekken. Maar er is geen kampioen en er zijn ook geen gepromoveerde en gedegradeerde clubs. Tenzij er al iemand gepromoveerd of gedegradeerd is. En dan wordt de competitie het jaar daarna, kan een oneven aantal tellen. En vanaf speelronde, dus zeg maar als er minimaal 85% van het seizoen is voltooid. Dus minimaal 29 speelronden. Ja, dan staat de kampioen. De eindstand is dan is de ploeg de eerste staat kampioen. En dan wordt er ook gepromoveerd en gedegradeerd. Dus ja, dat moeten we toch maar even noemen, omdat je niet weet hoe het gaat lopen.
Nee, zeker niet. Goed, straks antwoord op de vraag, welke Nederlandse trainer maakt hetzelfde mee als de trainer van Porto, Conceição, toen zijn zoon scoorde op 19-jarige leeftijd bij zijn debuut en gelijk de 3-2 maakte tegen Estoril. Welke Nederlander maakte dat ook mee? Eerst nog even wat andere zaken. Die Luc de Jonge, dat is toch een waardevolle spits geweest, hè? Dat is een kopie.
Nou, ik zie die Spaanse kranten nu. Onbetaalbare spits. Nou. Wat een held. Maar weet je wat dan eigenlijk... Ja,
De Messi van de lage landen is dit, hè?
Nee, maar wat zo treurig is, dat Barcelona... Die hebben nu dus door dat je Luc de Jong een voorzet moet geven. Hey.
Oh, echt? Hey. Ja.
Hey, Luc de Jong, hey, laat hem zijn voorzet geven. Ja, hij kan koppen. Hey. Ja, maar dat is toch werkelijk... Ja, ik vind dat eigenlijk echt schrijnend. De jongen, hè, die is natuurlijk al verguisd en zo. En waarom? Ja, omdat ze dan gaan kijken wat hij over de grond... Is het een soort Maradona? Nee, het is geen Maradona. Het is geen Van Persie. Maar het is wel een van de beste koppers van Europa. En dat liet hij natuurlijk bij Sevilla op een niet onbelangrijk moment... in die finale in de Europa League liet hij dat ook al zien. Dus ja, ik zou zeggen, als je nu Xavi bent... Gebruik hem en laat ze voorzetten geven. En dan ga je echt nog wel wat doelpunten van hem te zien krijgen. Hoor. Dus,
ja. Ja, maar het grote probleem is natuurlijk... er moet ruimte gemaakt worden in dat salarisbudget. Ja. En als je Luc de Jong kwijt bent... dan kan je in ieder geval weer je aankoop Ferran Torres erin zetten.
Ja, maar of nou Luc de Jong op dit moment degene is die je kwijt moet raken... Dat lijkt me dan toch ook sportief gezien niet. Hè? Prima als hij zo meteen weer vanaf de bank moet beginnen. En als pinch hitter erin. Helemaal goed. Maar zo'n type heb je toch wel nodig in elke selectie. Dus dan zou ik het ergens anders zoeken.
Ja, maar wie moet je dan nog kwijtraken? Want die spelers van Barcelona verdienen eigenlijk helemaal niet zoveel. Hè? Ik bedoel, ik zag een salarisstrookje van de grote man van de aanvoerder. Ja. Dat was voor een half jaar maar voor Piqué maar bijna 3 miljoen. Dat was toch een lullig bedrag? Ja, ik kan bijna voor de Ajax gaan.
Dat vond hij zelf ook, geloof ik.
Ja, die had nog ingeleverd om Memphis natuurlijk binnen te halen.
Nee, maar het zou natuurlijk eigenlijk het mooiste zijn als die Ferran Torres, een lullig voor jongen, maar dat hij gewoon niet meer mee mag doen de rest van dit seizoen. Gewoon op de blaren zitten. Helaas, sorry, volgend seizoen nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dat zou het beste zijn.
Dat vond Van Basten ook, hè? Van Basten was het er met je eens, hè? Van Basten
ja, maar belachelijk. Dat is toch zo. Het is toch inderdaad ook ontzettend oneerlijk dat Barcelona er een puinhoop van maakt. En dan inderdaad, Edwin Winkels bij ons in de krant heeft het ook uitgelegd hoe dat allemaal kan, dat ze nu toch zo'n speler kunnen halen. Maar ja, er is ook zoiets toch als een... Ja, hoe is zoiets omschrijven? Een soort moreel appel, dit moet niet kunnen. Nee.
Ik wilde met jou even naar de Afrika Cup, die is begonnen. Onana blunt gelijk dan bij de openingsgoal. Ja.
De eerste wedstrijd was 30 seconden uit, vliegende tackle, 2 voeten vooruit, bam.
Ja. Ik wil dus ook vragen jou, kijk jij die Afrika Cup, weet je, wat is daar, zeg maar, wat vind je daarvan van die Afrika Cup? Want dat is inderdaad wel echt, het is een soort van bijna Amerika voetbal, zeg maar, als je naar, voor de rugbyers, zeg maar,
ja,
toch?
Ja, meestal Afrika Cup is super slechte velden. Inderdaad, binnen een minuut een tackle dat hoofd, hoe zeg je dat? Lichaam, of hoofd en romp. Je mag blij zijn dat die niet gescheiden zijn naar zo'n tackle. En ook coaches. Ik las ook dat het verschil, het contrast in coaches is nog ook wel groot. Volgens mij heeft de trainer van Ethiopië, die heeft bij wijze van spreken alleen ervaring in de eigen Ethiopische liga. En dan heb je Carlos Queiroz. Die is ook coach van Egypte, meen ik. En die is dan bij Manchester United al de Champions League finales. Ja, dat is ook wel de charme. Maar ja, dat zijn de dingen die ik met Afrika... En wat ik ook met Afrika Cup toch associeer. Ja, het is, ik zag het ook voorbij komen. Het is geloof ik 10 jaar geleden. Maar dat er ineens een spelersbus beschoten wordt. Dat is ook gebeurd, hè? Ja, Togo volgens mij. Het spelersbus van Togo. Het werd onder vuur genomen.
Er gebeuren daar altijd dingen op zo'n Afrika Cup die je op een WK voetbal of een EK voetbal of in een Champions League niet ziet. Het is echt een compleet andere voetbalwereld eigenlijk.
Ja, dat blijft het. En of we hebben ook gezien dat volgens mij plassen er ook eens een speler op het veld. Hè? Een soort ritueel. Omheen tot ploeggenoten en toen plassen die op het veld, want dat bracht geluk. En ja, dat soort dingen. Ja, zoek het maar eens op. Dat zit er toch ook nog steeds in. Ja.
Ja, dat is, maar goed, is het iets wat je met interesse kijkt om te zien waar dan, zeg maar, toekomstige talenten in zitten die we nog gaan terugzien in het voetbal in Europa of niet?
Nou, ik moet zeggen dat je volgt het beroepshalve, hè, je kijkt wel eens wat wedstrijden, maar het is niet dat ik het schema weet en zeg, ik ga dan inschakelen voor die of die poolwedstrijd. Er zitten ook meestal lege tribunes vaak ook. Ik vind niet de ambiance... Nee, het heeft niet de aantrekkingskracht dat ik er alles van wil volgen van minuut tot minuut.
Nee, ik moet altijd wel. Ik heb altijd een Frank Kramer gevoel bij de Afrika Cup. Heb jij dat ook? Ik mis dat wel een beetje. Bij Eurosport werd het dan altijd uitgezonden en dan was Frank Kramer commentator.
Ja.
Die kon hele andere verhalen vertellen dan waar de wedstrijd over ging. Maar dat was dan toch een beetje om het een beetje vermakelijk te maken.
Ja, nou ja, ja, ja. Ja, daar kan ik in meegaan. Ja.
Maar goed, Afrika Cup is zoiets wat, wat veel mensen denk ik aan de zijkant misschien aanzetten. En vooral zien wat er dan een beetje verwonderd gebeurt eigenlijk bij die competitie. Maar het is wel voor die Afrikaanse landen wel echt een competitie waar het om gaat. Toch, hier gaat het om. Dus het is knetterbelangrijk.
Jawel, nee, want je hebt dan ook op een gegeven moment komt er dan discussie van ja, moeten die clubs die spelers dan wel vrijgeven? Maar toen zei volgens mij Haller, zei heel terecht. Die vraag stellen jullie niet als er eventueel een EK zou zijn. Van moeten clubs dan spelers voor een EK vrijgeven? Dus natuurlijk moeten ze die spelers vrijgeven. Ja, het is het EK van Afrika. Alleen ja, dat dat op zo'n moment gepland wordt. Dat is zo'n club als Liverpool zijn. Dat is natuurlijk niet prettig. En Ajax, laat eerlijk zijn. Haller en Onana. Ja, Onana is natuurlijk toch. Je kan hem er maar bij hebben als er iets gebeurt. Dat valt niet mee. Nee.
Nee, stel dat je coronabesmetting hebt in de selectie en je hebt geen keeper meer zometeen. Hè? Kan je maar Onana erbij hebben.
Zo is het.
Toch?
Ja, nou ja, maar dat viel natuurlijk wel net aan dat filmpje van of dat fragment van Excelsior. Dat Daan Bovenberg, directeur, zei. 12 spelers plus een keeper.
En een keeper.
We hebben aan beide kanten voldoen we niet aan de eis. Dus het is niet eens een keeper. Ja.
Nee.
Ja, maar daar moet je eens over nadenken. Dat je dus een profclub, die hebben echt wel drie keepers, geen keeper.
Dan moet ik wel zeggen, bij Excelsior, volgens mij is het bij Excelsior wel zo, dat die hadden 3 keepers en 1 keeper heeft net deze week even het contract ontbonden. Die gaat de maatschappelijke kant op en die gaat dus het amateurvoetbal in. Dat is precies ook deze week gebeurd. Dus volgens mij is dat de samenloop ook waardoor je die derde keeper
dat is dan misschien net een uitzonderlijke situatie. Maar toch, ja, de keepers trainen natuurlijk ook met elkaar. En Mark Vlekken had ook... coronabesmetting bij Freiburg. Nou ja, maar nog zoiets. Hè. Het is, we vallen eigenlijk van de ene verbazing in de andere. In januari wordt er ook gewoon WK-kwalificatie gespeeld in Zuid-Amerika. Hè?
Ja.
Dus we gaan even met deze Omicron-variant gaan we ook nog even het vliegtuig zitten. Hey, we vliegen even naar Zuid-Amerika. Bolivia tegen Ecuador of weet ik wat er gespeeld wordt. En dan gaan we nog even tussendoor en dan komen we weer terug. Hé, hey, dan komen we die selecties weer binnen. Hé, hey, we zijn net even op reis geweest. Hé, hey, ja, oh, hey, hoppakee. Ja, joh. Ja, het is eigenlijk een lachfilm. Als het niet zo treurig was.
Dat is zeker waar. Jij bent ondertussen wel nog een trainingskamp ervaring heb je gehad. Sommige collega's hadden 2 dagen. Maar jij bent nog natuurlijk bij Club Brugge geweest. Hoe was het daar eigenlijk? Moet je afstand houden? Hoe ging dat?
Nou, vond ik ook wel weer wat moet ik ervan zeggen? Ik kwam aan en ze kwamen van het trainingsveld af. Want mijn vliegtuig was ook net iets verlaat. Dus ik naar het trainingsveld gesjeest. En ik kom daaraan en ik zie Ruud voor me. Ruud zegt, hey! En hij komt op af, geef me meteen een high five. Dus ik wilde nog gewoon van, hey, laten we dat niet doen. Maar Ruud had de hand al uitgestoken toen ik nog, bij wijze van spreken, nog moest aankomen. Dus ja, ik weet het dan ook niet of dat nou zo verstandig is. Maar die Belgen, ja, ik begreep dat ze de eerste dagen ook niet meer getest hebben. En het dan wel zouden zien hoe het verder ging. Maar... Ja, Bas Dos zei ook, ja, het kan best dat wij ook van alles onder de leden hebben, maar we zien het wel straks. Dus ik ben benieuwd.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ik ben daar dan, je blijft toch ook liefhebber. En ik heb bij dat Club Brugge, ik heb een nieuwe favoriete speler, Charles de Ketelaar.
Dat is alleen voor de naam al is dat mooi, hè?
Ja, ja dat hoor je trouwens ook op dat trainingskamp, dat in België schijnen de namen van vroeger, Camille en Charles, en dat schijnt allemaal weer in te zijn. Dus, maar goed.
Oh.
Charles de Ketelaar. Ja, het is echt... het is een... hij kan een FC de Kampioen nu, vroeger. Hè, de Belgische voetbalserie. Hij kan die zo mee. Maar het is wel een geweldige speler. En Alfred Schreuder, die kijkt nu natuurlijk daar... De eerste dagen kijkt hij ook naar de trainingen. Naar de elftal. Die praat met de jongens. En die zegt, je mag het niet met Messi vergelijken. Maar hij heeft wel Messiaanse dingen. Het onvoorspelbare, als hij de bal krijgt. Hij zegt, ik weet als trainer ook niet altijd wat hij gaat doen. En ja, hij heeft met die jongen zo eens gebabbeld eventjes. En gewoon een leuke vent. Ja, ik hoop dat hij een grote carrière krijgt.
20 jaar is hij, aanvallende middenvelder. En natuurlijk met Noah Lang en met hem heb je natuurlijk wel wat variatie voorin. Hè, van jongens die wat kunnen bewerkstelligen.
Ja, nee, zeker. En dat is ook wat Schreuder wil. Het was een beetje, bij Brugge was het zo dat ze... Het voetbal was er een beetje uit. Ze speelden veel lange ballen. En dat willen ze nu weer terug. En ja, Schreuder heeft het idee dat dat ook moet kunnen. En Noah Lang inderdaad. Dus vindt het ook interessant om weer met hem te werken. Komende woensdag is de Gouden Schoenverkiezing in België. Het is de beste voetballer van de competitie. Nou ja, Noah Lang is ook een kandidaat daarvoor. Alleen, ja, hij zelf denkt een beetje dat hij... Hij is ook nogal eens in het nieuws door
opmerkingen, ja.
Wat zeg je door?
Door opmerkingen en door zijn gedragingen voor de camera. Maar, ja,
dus hij zelf denkt dat hij dat hem wel gaat opbreken. Maar ja, als je die toch ziet wat hij intrinsiek aan talent... Ja, dat is wel dat heeft hij heel veel meegekregen. Dus ja, maar ja,
het
was leuk om...
Ik vond het interessant om te lezen ook dat... Schreuder heeft volgens mij toch ook dat hele rapport toegeschreven voor Club Brugge, waar ze op moeten letten toen ze hem haalden. Ja. Van let hierop. En dat ook gewoon de menselijke kant van Noah Lang erbij gezet. Als je dit doet, dan kan je hem daarmee aanzetten. Dat is wel bijzonder eigenlijk.
Ja, zeker. En hij heeft ook een klik met Ziyech. Natuurlijk bij Twente hebben die samengewerkt. Later ook bij Ajax. En Ziyech zei ook van Alfred Schreuder en Peter Bos, dat zijn eigenlijk de twee trainers die de meeste invloed hebben gehad op mijn carrière. En ik geloof dat Bos ook wel eens zei dat hij... De eerste vraag die hij aan Ziyech had gesteld bij Ajax was van... Ja, wat verwacht je van mij eigenlijk als trainer? Dat Ziyech had gezegd, ja, als je maar eerlijk bent, dan komen wij er wel uit. En ja, dat Schreuder zegt ook... Je moet gewoon heel direct zeggen wat je vindt, wat je ziet. Er niet omheen draaien en gewoon vrijheid in combinatie met verantwoordelijkheid. Die twee eenheid, die moet je bij dat soort creatieve jongens, Noah Lang, je moet hem vrijheden geven en tegelijkertijd ook duidelijk maken wat zijn verantwoordelijkheden zijn. En die zegt dan zou het moeten lukken.
Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze AD Voetbal Podcast voor vandaag, maar niet voordat ik het antwoord ga geven op die huiskamervraag. Conceição zag zij, oh. Ja, ik dacht, weet je het of niet?
Ja, dat was Gert Kruis. Die was trainer van de Graafschap en die speelde uit bij Utrecht. Ja. En toen viel zoon Kruis, Ricky Kruis, die viel in en die schoot de bal in de kruising.
dat was tegen zijn vader, tegen zijn vader, maar. Ik bedoelde inderdaad, dus dat was tegen. Maar ik bedoelde eigenlijk zeg maar dat je samen, zoals bij Conceição, dat je dus als vader je zoon het veld instuurt en dat hij gelijk een doelpunt maakt.
Oh, oké. Okay.
Dat is een Nederlander overkomen en ik weet jouw voorliefde voor het Belgisch voetbal. Dus ik ga je alvast die tip meegeven. Het was een fragment dat op Twitter voorbij komt vanuit België.
Ja, maar Jan en Jurie Mulder zal het niet geweest zijn.
Nee, zeker niet.
Nee. Belgisch voetbal.
Het wordt een leuke voor een voetbalquiz dit. 1986 was het. Dat was Anderlecht Club Brugge. En daar gebeurde precies hetzelfde. En een Nederlandse trainer stond aan het roer bij Club Brugge.
Ja, Henk Howard. Ja, en
Howard Senior stuurde Howard Junior het veld in. Ja.
Ja,
en Henk Junior scoorde.
Ja, mooi. Ah, dat is mooi. Ja.
Zo eventjes zo op het verstrijken van deze podcast nog even een weetje erin gegooid. Hè?
Want we hebben nou, ik hoop, kijk, de mensen hebben nou geluisterd en die hebben misschien dat corona, ja, het kan niet anders nu, want we zitten er middenin, maar het moet ook over de mooie voetbaldingen blijven gaan, of de leuke dingen, of juist de hele lelijke voetbaldingen, maar dit vind ik mooi.
Tuurlijk.
Dus het is mooi dat we hiermee afsluiten. Henkie en Henk.
Henk en Henk, precies. Maarten, dank voor nu. Tot later. En morgen is er weer een nieuwe AD Voetbal Podcast. Gaan we verder praten over alles wat het voetbalnieuws ons vandaag weer brengt. Tot dan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.